En ik wil gewoon heel kort met u over hebben, over twee dingen. Misschien kun je het opschrijven. Dat is het woord toewijding en dat is het woord kracht van God. Toewijding en kracht van God. Het zijn twee woordjes waarvan ik geloof dat de Heer er iets mee wil doen deze ochtend. Is toewijding en kracht van God. En misschien kunnen we elkaar lezen, Numeri 11. Daar wil ik gewoon eens even iets, wat tijdens de aanbidding naar voren kwam, in mijn geest. Daar wil ik het gewoon heel kort over hebben. Daar ben ik zelf de laatste tijd mee bezig. Want wat waren nou de mensen? Als we gaan kijken in het woord van God. We willen allemaal zo graag gebruikt worden door de Heer. We willen zo graag die heerlijke aanwezigheid van Hem. En ik heb iets de laatste paar weken in mijn eigen leven ontdekt. Dat daar waar mensen zich toewijden aan iets, toewijden aan een huis, toewijden aan een visie, toewijden aan een missie, daar is ook de kracht van God. Als ik kijk naar mijn eigen vrouw, hoe we elkaar hebben ontmoet, anders kun je zeggen, oh, het is allemaal opgelegd, het moet. Ik zeg, deze toewijding die ik ook namens de Heer mag vragen deze ochtend, is gebaseerd op genade en is gebaseerd op liefde. Ik ga mezelf niet aan iets toewijden als dat wordt opgelegd. Want dan komt er manipulatie en controle in het spel. En daar wil ik eigenlijk heel weinig mee te maken hebben. Want waar de geest is, daar is vrijheid. Niet vrijheid om te zondigen, maar er is vrijheid. Toen ik mijn vrouw ontmoette, was ik, en dan ben ik nog steeds, zo verschrikkelijk verliefd. Kent u dat of niet? Lodewijk, ken het ook nog? En Peet? Ja, je ook? Ja, ik zag jullie gisteren nog eventjes aan tafel naar elkaar kijken. En ik denk van, wow, that goes amazing. En Daniel en Henny Rengel waren erbij. En ja, die zijn nog echt helemaal zot van elkaar. En als je vrijwillig namelijk je aan iets toewijdt, dan ben je ook bereid om offers te brengen. Ja? En als je ergens aan toewijdt, dan maakt het niet uit als je soms een tegenslag krijgt of dingen gaan niet zoals je gepland had. In het woord toewijding zit zo ontzettend veel. En als ik kijk in de Bijbel, en ik, waarschijnlijk weet ik nog maar heel erg weinig hierover. Ik ben er nog maar zelf een paar weken mee aan het worstelen over het woordje toewijding. Wat houdt het nou in? Waar is de grens tussen je wijdt je ergens toe en dat, omdat je het moet? Of waar is de grens van omdat ik het graag wil? Ik heb het hier over een toewijding waarin je zelf zegt, ik wil me graag aan iets toewijden. En ik heb iets ontdekt en u kunt het ook, en Lodewijk leert het ook in het huis. U mag het ook niet met mij eens zijn. Als u het niet met mij eens bent, e-mail lodewijk@trin.nl. Die bestaat niet. Maar ik heb zelf iets ontdekt, dat heet het woordje groepszalving. Misschien heeft u daar nog nooit van gehoord. Sinds een aantal weken ben ik daarmee bezig. Als een groep zich ergens aan toewijdt, dan komt er een zalving, een kracht van God vrij, die heel anders is als er een zalving op één persoon rust. En dat lezen we bijvoorbeeld in het verhaal van Mozes. In Numeri 11, vanwege de tijd wil ik daar niet al te veel aandacht aan besteden, maar lees dat nou eens voor uzelf thuis. Het is een heel bijzonder hoofdstuk. Het is een heel bijzonder verhaal waarin op een gegeven moment voor Mozes de last te zwaar wordt. God heeft een duidelijk mandaat gegeven aan Mozes. God heeft een visie aan Mozes gegeven, zoals God een visie aan Lodewijk en het team heeft gegeven. En dat is niet een gebouw. Maar dat is opwekking, is transformatie. Mensen die door de genade van de Heer Jezus helemaal hervormd worden. Amen, toch Lodewijk, zoiets toch? Steden veranderen. Ik heb Lodewijk regelmatig horen dromen over het stadion. Hoe heet dat stadion vlakbij? Martini? Euroborg. Dromen. Maar op een gegeven moment dan, en ik merk het zelf in mijn leven, dan is het soms heel moeilijk om de visie die God jou heeft gegeven over te brengen op een groep mensen. En dat zijn vaak mensen die zich toewijden aan de visie. Ik noem dat, die worden zonen en dochters van de visie. En er gebeurt iets in de geest, wat ook deze ochtend gaat gebeuren, op het moment dat hier mensen besluiten, ik ga mij toewijden vanuit complete genade en liefde, maar ik ga me toewijden aan dit huis, ik ga me toewijden aan datgene wat God op dit huis heeft gelegd. Amen. De mensen die op een machtige manier door de Heer werden gebruikt, dat waren mensen die zich ergens aan hadden toegewijd. Dat lezen we overal waar Jezus was, er waren continu die 12 discipelen. Wie werden op een ongelooflijke krachtige manier gebruikt? Het waren degenen die zich hadden toegewijd aan Jezus. Daar kan ik een hele dag over praten. Wat houdt dat in? De toewijding naar Jezus. En de toewijding die Jezus had naar ons toe. We weten allemaal dat die toewijding van Jezus heel ver ging. Toewijding. En dan komt het op een stukje verantwoordelijkheidsgevoel. Want als we ergens ons aan toewijden, brengt het ook verantwoordelijkheden met zich mee. Ik geloof dat we in een maatschappij leven die zich niet heeft toegewijd en zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. Dat zie ik om me heen gebeuren. Naar families toe. Er is geen toewijding meer. En als er geen toewijding meer is, dan ontstaat er liefdeloosheid. Leven mensen allemaal hun eigen leven. Ik geloof dat het tijd wordt dat we in Nederland gaan leren. Wat betekent het om toegewijd te zijn? Om trouw te zijn? En ik geloof dat daar een kracht van God vrijkomt waar we misschien nog heel weinig van hebben ervaren. Nou, in nummer 11 wordt is een prachtig verhaal over Mozes. En het wordt Mozes een beetje te veel. En God zegt eigenlijk tegen hem, ga nou eens naar 70 mannen zoeken. 70 mensen die de afgelopen jaren op de een of andere manier zich hebben getoond. Die zich heel erg hebben toegewijd aan je. En Mozes die gaat erover nadenken. En er komt toch op een gegeven moment een moment dat hij denkt van, hey, ik weet die 70 mensen. En dan gaan we even verder en dan komt er een moment dat Mozes bij de tent is waar God hem ontmoet. En we lezen dat Jozef en Caleb heel veel bij hem in de buurt zijn. Maar zijn ook uiteindelijk de twee jongens die op een of andere manier zeer krachtig een opwekking brengen in het beloofde land. Een doorbraak forceren. En dan komt de volgende ochtend, komt een uitnodiging en zegt Mozes, ik wil graag dat deze 70 mannen bij de tent komen en daar ga ik iets doen. En Mozes wist waarschijnlijk niet precies wat hij ging doen, maar God had tegen hem gezegd, ga op zoek naar mensen die zich hebben toegewijd aan je. En dan gebeurt er iets bovennatuurlijks. Op het moment dat deze 70 mannen, en ik denk, daar kom ik zo aan, ik denk dat er een klein foutje in de Bijbel, wou ik zeggen, bijna staat, of ik heb het verkeerd gelezen. Maar er waren eigenlijk 68 mannen, maar de Bijbel zegt 70 mannen. Maar ik ga u zo vertellen waarom, want twee waren er niet bij. Er waren 70 mannen bij die tent van ontmoeting. Dan komt God op dat moment in zijn heerlijke aanwezigheid, waar we deze ochtend over hebben gezongen. Hij komt naar beneden en datgene, dat mandaat, die zalving die op Mozes rustte, die verdeelde God over die 70 andere leiders. En er ontstond op dat moment een groepszalving. Een groep mensen die in aanwezigheid van God waren en de kracht van God die vrij kwam. Twee mannen waren er niet, maar het waren wel twee mannen die zich hadden toegewijd aan Mozes. We lezen dat deze twee mannen heten Eldad en Medad. En als we in het Engels doen, is het leuk voor een vaderdagsboodschap. It's Medad en Eldad. Twee mannen. En deze twee mannen, die waren niet aanwezig. We lezen dat ze waren gebleven. De reden weten we niet. Wat we wel weten, is dat op het moment dat Mozes met deze 68 mannen bij elkaar waren, dat was ongeveer 3 kwartier lopen van de legerplaats. Op dat moment toen de geest van God kwam op deze groep, die groepszalving, op dat moment kwam ook diezelfde zalving op deze twee mannen. Terwijl dat ze niet op de plek waren waar ze aanwezig waren. Met andere woorden, het heeft te maken met een hartsgesteldheid. Het is niet verbonden aan een gebouw. Het is verbonden aan een toewijding, aan een visie en een mandaat. We lezen op een gegeven moment Jozua helemaal in de stress bij Mozes kwam. En zegt, joh Mozes, moet even luisteren. Wat hier gebeurt is fantastisch. Maar die twee mannen daar in dat kamp, op de een of andere manier, hebben die dat ook ontvangen. Wat voor mij zegt is dat als hier mensen zijn in dit huis, die bijvoorbeeld om allerlei redenen niet kunnen komen, of die heel veel in het kinderwerk zitten, of die niet per se hier nu zijn, maar die zich wel hebben toegewijd aan het huis, die ontvangen exact diezelfde zalving die hier op dit huis rust. Halleluja. Dat heeft te maken met groepszalving. Dat heeft te maken met een verbondenheid. Ik ben ervan overtuigd dat deze ochtend mensen opnieuw bevestigd worden en aangeraakt worden door de Heere God, de kracht van God ervaren, omdat je je opnieuw gaat toewijden aan dit huis. Wat is het meest fantastische dat we dit jaar kunnen beginnen met een leger van God, een huis van mensen die vanuit liefde zeggen, Heer, ik wijd me toe aan dit huis. Dan komt er een eenheid vrij. Weet je, als je ergens aan toe hebt gewijd en als dingen dan anders gaan, dan slik je die, dan praat je daarover. Maar als je je niet hebt toegewijd aan het huis, dan is die muziek altijd te hard, duurt de preek altijd te lang, is de koffie altijd te sterk. Maar als je ergens voor gaat met elkaar, waarom konden die discipelen van Jezus ook zo verlaan? Waarom ze hadden zich toegewijd? Begrijpt je het of niet? Toewijding is zo'n ontzettend belangrijk woord, maar het is bijna een vies woord in deze maatschappij. Je krijgt heel moeilijk mensen toegewijd meer aan iets, omdat we allemaal zo ontzettend druk zijn. Dat is ook een toewijding. Maar het belangrijkste is dat we ons als eerste toewijden aan Jezus. Dat is gewoon een vraag die ik je hier in het midden wil leggen. In hoeverre ben jij toegewijd aan Jezus? En dat is geen wettische vraag, is gewoon een vraag uit interesse. In hoeverre ben jij toegewijd aan Jezus? Als het een beetje moeilijk wordt. Ik heb je eerder over verteld. Ik vind een van de meest moeilijke momenten in het leven van Jezus. Er zijn twee momenten waarin Jezus zegt, ik trek het niet meer. En dan lees je dat er een doodsangst over hem heen komt. En zegt, Vader alsjeblieft, laat deze beker aan mij voorbij gaan. En Jezus was zo verschrikkelijk bang dat hij bloed zweette. Dat gaat toch door merg en been als je dat leest. Dat heeft hij allemaal voor ons over gehad. Maar er is een tweede moment, en dat vind ik bijna een nog moeilijker moment, dat heeft ook te maken met dat verraad. Jezus is een aantal keer verraden. En de ene keer was het natuurlijk door Judas, maar in een soort andere vorm is hij ook verraden. En dat is het moment in Johannes 6, vers 60 tot 66, dat er allerlei wonderen en tekenen gebeuren. Er was een geweldige beweging van de Heilige Geest. Overal waar Jezus kwam, daar kwam het Koninkrijk van God. Halleluja. Halleluja. Maar dan komt er een moment dat Jezus stopte. En ik geloof met zoveel bewogenheid en liefde. Dit zei omdat er een vreugde hierin is. In lijden zit vreugde. En hij zegt tegen zijn discipelen. We lezen dat discipelen waren. Volgelingen van Jezus. Het waren er veel. Laten we zeggen een aantal honderd. Misschien waren er wel duizenden. En dan gaat Jezus staan. En dan zegt hij. Ik weet dat jullie hier deel aan willen hebben. Dan zegt Jezus. Ik weet dat. Dat er een moment gaat komen dat als ik bij de Vader ben en de Heilige Geest gaat komen, dat jullie zelfs in staat zijn om meer te doen dan ik deed. Jezus wil altijd bemoedigen. Jezus wil je altijd groot laten zijn. Halleluja. Hij wil je altijd het gevoel geven van, oh, ik wil er zijn, ik mag er zijn. I love it. Daarom zei God ook, ik heb jullie gemaakt naar mijn evenbeeld. Als je erover nadenkt, dat is helemaal knetter, jippie, jakkie, joepie. Ah, hij is zo cool. Dat is Daddy. Dat hebben we gezongen. Daddy, we willen op u lijken. En dan zegt Jezus, luister jongens. Als je deel wilt hebben van wat jullie net allemaal hebben gezien. Vraag je één ding. Met andere woorden. Is het woordje toewijding. Want in toewijding worden offers gebracht. En wat vroeg hij? Wil jij mijn bloed drinken? Wil jij mijn vlees drinken? Ben jij bereid om één te worden met mij aan het kruis? Te sterven aan jezelf. En toen werd het stil. En toen was het niet meer zo grappig. En ze begonnen een beetje te roddelen. Ze begonnen moeilijk te praten. Ze begonnen naar te praten over Jezus. Hetzelfde wat er gebeurde met Mozes. Die zo lang, 40 jaar geloof ik, had hij gewerkt en gedaan. En God laten zien en uiteindelijk zagen ze allemaal grote reuzen in het beloofde land. En in één keer veranderde de atmosfeer in de groep. En zeiden ze, hey, die Mozes die eens een held was, laten we hem vermoorden. En zodat wij terug kunnen gaan naar Egypte. Het zit in mensen. Het gebeurde precies hetzelfde met Jezus. En Jezus die wist ook volgens mij niet meer wat hij moest doen, alleen maar naar de grond staren. Een verschrikkelijk naar stil moment, wat gaat er nu gebeuren? De hype was even weg. Even werden er geen mensen genezen. Even was het even. Even die. Zijn jullie bereid om je toe te wijden? En toen werd het stil. Want toewijding kost iets. Het is allemaal genade, maar het kost wel wat. Het meest verdrietige was dat bijna iedereen wegging. Kent u het verhaal of niet? Bijna iedereen liep weg. Wat moet dat een butdag zijn geweest voor die discipelen? Verschrikkelijk. Dan ga je met je 144.000 revivalisten. Dan gaat je visie. Het heeft alles te maken met toewijding. En dan zien we dat kleine clubje met nog wat mensen eromheen na Jezus dood. Na Jezus opstanding zien we ze bij elkaar zitten in die bovenkamer. Ze hadden zich toegewijd. En als je je toegewijd hebt aan iets, dan laat je het niet meer los. Echt waar. Ik heb het in mijn eigen leven meegemaakt. Ik kan daar zoveel over vertellen. Wij maken ook tegenslagen mee. Dingen waar je denkt van, Heer, hoe ga je hier nou mee om? Hoe moet dat nou? Maar weet je, als je ergens aan het toegewijd met je hart en je ziel, dan laat je het niet meer los. En ze zaten te wachten. En die vastberadenheid die de discipelen hadden, die vastberadenheid werd beloond. Want toen kwam de kracht van de Heilige Geest. En deze kracht van de Heilige Geest, die exacte kracht van de Heilige Geest, die is hier aanwezig. Net zoals u mij nu ziet, net zoals ik mijn Hans Ubbink bloesje, die ik in 2008 volgens mij in Groningen heb gekocht, in de aanbieding, of 2009, wat was het? Oh, dat was weer een andere keer. Oh. Ja, toen het financieel wat beter ging, hè? Toen we geen recessie kenden. Net zoals ik nu mijn bloesje kan voelen, zo is die kracht van God voelbaar. Die kracht van God is hier, lieve mensen. En we hebben die kracht van God nodig. Wie zegt, ik heb de kracht van God nodig? Ik heb nog heel even Handelingen 1 vers 8 natuurlijk. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie heen zullen komen, dan zullen jullie kracht ontvangen om getuigen te zijn. Het is de kracht van God, gemeente Loppersum, wat de wereld ook zal veranderen. Ik weet, het is de liefde van God, de genade, maar ook de kracht van God. Amen. Handelingen 10 vers 38. Jezus uit Nazareth met de Heilige Geest gezalfd en met kracht bekleed. En als resultaat trok hij als een weldoener door het land. Hij genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond bij hem. Lucas 5 vers 17. Toen hij op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor ook fariseeën en wetgeleerden. Die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en Jeruzalem waren gekomen. En dan lezen we dat de kracht van de Heer was werkzaam in hem, omdat hij zieken zou genezen. Ik heb totaal 7 A4'tjes volstaan met allemaal teksten wat gaat over de kracht van God. Dat de kracht van God zo krachtig was, dat mensen die een kledingstuk van Jezus aanraakten, werden genezen. We lezen in de moderne vertaling dat Paulus in zijn werkkleding op pad ging en zijn werkkleding legde op zieken en mensen werden genezen. Dit is de kracht van God die ook zichtbaar hier is. Maar geloof me het. Dat is leven vanuit het bovennatuurlijke. En het kan alleen maar als we onze ogen gericht houden op Jezus. In de hemel zoals ook op de aarde. Zoiets. De schoenen van het volk van Israël voor 40 jaar, daar kwamen geen gaten in. De kleren van 40 jaar wandelen door de woestijn, daar kwamen geen gaten in. Waarom? Het was bovennatuurlijk. Alles wat jullie aanraken, alles wat jullie in de aanwezigheid van God brengen, kan bovennatuurlijk worden. De staf van Mozes, een normale stok, werd op de grond gegooid en werd een slang. Bovennatuurlijk. De staf van Aaron, een dooie stok, begon te bloeien. Modder werd bovennatuurlijk. Wat moeten we met modder? Niks waard. Maar het genas blinden. Ik zou zo graag willen, een Heilige Geest moet me daarbij helpen. Maar dat er iets deze ochtend gebeurt in onze gedachtes, dat we veel meer bovennatuurlijk gaan leven met elkaar. Want dan kunnen die wonderen gaan stromen. Inclusief goud in de Bijbel. God wil iets bovennatuurlijks doen. En daar hebben we geloof voor nodig. Hebben we met elkaar toewijding voor nodig. Want de duivel zal alles proberen om een groep mensen die zich aan iets heeft toegewijd. Dat is zo krachtig. Jezus zegt toch ook, als 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, wat ze ook vragen, zal ik geven in hun midden. We kunnen heel veel discussie over hebben waarom bepaalde dingen niet gebeuren. Maar het feit is dat in het principe is dat als mensen samenkomen, zich aan iets toewijden, dan komt er een bovennatuurlijke kracht van God vrij. En ik geloof dat er een zalving van God de komende maanden vanuit dit huis wordt vrijgezet, omdat we met elkaar gaan ontdekken als gemeente in Loppersum, met elkaar deze groepszalving is beschikbaar voor dit huis, zodat we de visie en de profetieën die God heeft gegeven over dit huis in vervulling kunnen zien laten gaan. En we hebben elkaar nodig. Amen. Daarom zegt de Bijbel ook zo duidelijk, we hebben elkaar als lichaam nodig. Het kan zijn dat dit huis nog niet compleet is, omdat hier mensen zitten en zeggen, ja, maar ik durf me nog niet toe te wijden. Ik kan me niet toewijden. Ik heb zoveel pijn uit het verleden. Wij krijgen ook mensen in onze gemeente die uit andere gemeentes komen en die pijn hebben en zeggen, weet je wat, kom maar gewoon eens even de komende 2 jaar tot rust. Genees maar eens even goed. Maar er zal wel weer een moment in je leven komen dat je je weer ergens aan toewijdt. Want als je je namelijk ergens aan toewijdt, dan komt er een speciale zalving en kracht van God vrij op je leven. Ik wil een andere keer met jullie hebben over hoe wandel je nou in die kracht van God. 1 Korinthe 2 vers 3 tot 5 zegt, bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid, was ik angstig en onzeker. 3 dingen waar ik zelf ook zo vaak mee worstel. Ik ben gekomen niet omdat het allemaal zo, omdat ik zo stoer ben en het zo goed voelt en dat we zulke geweldige dingen in de wereld meemaken. Maar meestal ook als ik dit soort campagnes mag leiden, zeg ik, Heer, ik ben gekomen en ik kom in zwakheid en ik was angstig en onzeker. Als jij hier zit deze ochtend en je zegt, Matthäus, die kracht van God wil ik zo graag ervaren. Ik wil me toewijden aan dit huis en alle dingen meer, maar ik voel me zo onzeker. Ik voel me zo krachteloos. Ik twijfel nog zo. Dan zeg ik tegen u deze ochtend, je bent de juiste persoon om in Gods opwekkingsteam te zitten. Amen. Want ik voel me ook regelmatig zo. Ik kan hier wel heel stoer gaan lopen doen. Kijk, dit is een filmpje. Er is van 100 uur is er een klein filmpje gemaakt. Maar u moet mij eens zien als ik voor dit soort campagnes moet spreken. En dan zijn we met elkaar bezig. En dan worstel ik met God. En weet u wat ik ook ontdekt heb de afgelopen tijd? Dat worstelen met God goed is. Ik heb daar, dat is weer een nieuwe ontwikkeling die ik ook weer meemaak. Oh, heerlijk die seizoenen. Ik dacht, oh, ik mag niet worstelen met God. Want dan heb ik ongeloof. Dat is helemaal niet waar. Jacob, die worstelde met God. Maar weet je wat hij wel zei? Het heeft alles te maken met toewijding. Weet je wat hij zei? Oh, hij worstelde met God een hele nacht lang. Ik geloof dat hij veel meer geworsteld heeft met hem. Hij zegt, ik begrijp er geen bal van. Maar wat er ook gebeurt, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. I love it. Dat is een vastberadenheid. Je mag worstelen met God. Dus als je hier worstelt met God, dan zegen ik je ermee. Dan gaan we straks niet bidden, oh Heer, neem die worsteling weg. Maar ga ik wel bidden voor vastberadenheid. Ik begrijp de Bijbel soms ook niet. Wat ik wel weet is dat God vastberadenheid, doorgaan, op Hem vertrouwen, zegent. Dan sluit ik me af met het verhaal over die vrouw. Die Samaritaanse vrouw die bij Jezus kwam, samen met de discipelen. En zei, Jezus, ik heb zoveel gezien van u. En ik hoor zoveel van u. En ik heb zoveel wonderen gehoord dat u gedaan heeft. Wilt u alstublieft, lieve Jezus, wilt u mijn dochter helpen? Ze is bezeten door een demon. En ze moet bevrijd worden. Het gaat niet goed met haar. En de discipelen bestraffen haar. De Samaritaanse vrouw. Het staat in de Bijbel. Ik begreep eens niks van dit verhaal. Ik begin het heel klein beetje misschien te begrijpen. En Jezus keek deze vrouw aan. En zegt, vrouw, deze kracht van God is nog niet gekomen voor jullie. Deze kracht van God is op dit moment alleen maar bestemd voor de Joden. En de vrouw gaat in discussie met Jezus. Ze hoort hem eigenlijk niet. Zeg maar, Jezus, mijn dochter, u kunt het. En Jezus kijkt de vrouw opnieuw aan. Hij zegt, vrouw, ga alsjeblieft naar huis. Het is nog niet je juiste tijd. En heeft Jezus het over kruimels die op de grond vallen. Dat ze ineens waard nog was om die kruimels op te eten. Wat een afwijzing. Wat een dikke nee. Maar hier zit genade in. Waarom zit hier genade in? Ik wil bijna zeggen dat Jezus deze vrouw testte. En wilde laten zien aan iedereen om hem heen. En Jezus eindigde dit verhaal met te zeggen tegen zijn vrouw, ik heb nog nooit zo'n groot geloof gezien. Vrouw, ga heen. Je dochter is bevrijd. Het kan zijn dat hier mensen zitten en je beloftes van God ontvangen. Je zegt, Jezus, hoe zit dat nou? En het lijkt alsof Jezus zegt nee. Het lijkt alsof op omstandigheden zeggen nee. En je zit vastgebakken. En je bent teleurgesteld geraakt. Ik wil je vragen en uitdagen om deze ochtend nog een keer naar Jezus te gaan. Zeg, Jezus, maar ik geloof in u. Vastberadenheid. Worstelen met God wordt altijd beloond. En Heilige Geest, ik wil danken dat u hier bent. Net zoals die Samaritaanse vrouw. Hier, net zoals Jacob. Net zoals Job en al die andere mannen en vrouwen van u. Die hebben geworsteld. Heer, maar deze mannen en vrouwen die wilden ergens voor gaan. Die waren toegewijd aan u. En ik wil danken, Vader, dat u zo'n bijzondere zalving en mandaat op dit huis heeft gelegd. Over Noord-Nederland. En Heer, wat u doet op dit moment in al die landen waar het onmogelijk lijkt. En u daar doorbreekt. Wil ik danken, Heer, dat het zo ontzettend mogelijk is hier in Loppersum. En wat wij gezien hebben, Heer, was dat deze mensen hadden toegewijd. Ze gingen ergens voor. Ze zeiden, ja, Heer. Het mag zelfs ons leven kosten. Dat zeggen ze in Noord-Korea. Maar we gaan ervoor. En ik wil danken, Heer, dat u hier bent. Met uw liefde, met uw genade. Heer, laat het niet opgelegd zijn. Maar bewerk zijn vanuit uw heerlijke Heilige Geest. Diep van binnen ons. Dat we weten deze ochtend, Heer, we gaan ons toewijden aan dit huis. Met onze financiën, met onze gaven, met onze talenten. Misschien wel gewoon voor de derde, vierde keer. Misschien wel voor de eerste keer. Gewoon opnieuw zeggen. Jezus, we wijden ons samen toe als lichaam aan dit huis. Aan de visie die u het leiderschap heeft gegeven. Het mandaat dat u heeft gegeven. Het spijt ons, Heer, als we gepraat hebben of lelijk hebben gedaan. Maar samen gaan we ervoor.